De scherven van het leven. Misschien een beetje een gekke titel, een gek thema. Maar daar ben ik de laatste tijd best wel heel veel mee bezig. Eigenlijk ben ik er altijd wel mee bezig. Jullie weten een beetje het werk wat ik mag doen via internet, met allerlei mensen bezig zijn. En dan kom je ontzettend veel scherven bij mensen tegen. En zeker deze week, toen het nieuws weer kwam dat er... wat was het? Bijna 1900 mensen het afgelopen jaar zichzelf van het leven hebben beroofd. Dat is ruim 5 per dag. Dat is te bizar voor woorden. En het klinkt misschien een beetje gek, maar wij hebben daar weer gebruik van gemaakt. Hè. We konden met onze websites en zo hebben we gezien dat er enorm veel extra bezoeken waren. We werden gebeld door EO en door Family 7 en noem alles maar op. Om daar iets over te zeggen, omdat ze in de gaten hadden dat wij daar ook mee bezig zijn. En één ding wat mij gewoon elke keer weer bezighoudt is dat, hoe in de wereld kan het toch dat mensen zo ver komen? Dat ze geen enkele oplossing meer zien om zo'n stap te zetten. En weet je, de meeste van die mensen, die willen helemaal niet dood. Die willen alleen maar een oplossing voor een probleem. En dat is keer op keer op keer is dat weer datgene wat we tot ontdekking komen. We worden gewoon elke dag geconfronteerd met gebrokenheid in het leven. En dat zien we bij anderen, maar dat zien we ook bij onszelf. Ik denk dat als we heel eerlijk zijn, dan zit hier niemand zonder scherven in zijn leven. En als je zegt van nou, ik heb geen scherven in mijn leven, dan wil ik toch een keer praten met je, want ik ben ervan overtuigd dat die er wel zijn. Want we hebben nou eenmaal met die gebrokenheid te maken. Het is alleen van, ja, hoe ga je daarmee om? Soms zijn het dingen die, nou ja, niet zo groot lijken. Je zit even niet lekker in je vel, of je hebt wat moeite met buren, of vrienden, of familie, of wat ook. Op school heb je misschien een keer ruzie. Je moet allerlei stomme dingen doen, werken, school, kerk, noem maar op. Zelfs dat zijn scherven in het leven, zeg maar. Maar ook de heftige dingen. Verlies van een geliefde, gezondheid. Het verleden wat je bezighoudt en wat keer op keer de kop opsteekt. Je niet gewaardeerd voelen, depressie, noem maar op. En zo zijn er 1001 dingen te noemen die te maken hebben met scherven in het leven. Ik heb er gewoon een paar plaatjes bij om het een beetje visueel te maken ook. Hè? Van als iets kapot valt, dan is het, hè, zeker als het een mooi iets is, hè, dan is het van oh, zonde, weet je wel, dan vinden we het erg. En dan, wat we gaan doen, is proberen om het te gaan repareren. Want we vinden het eigenlijk toch wel zonde dat we het kwijt zijn. We vinden het jammer dat we het kwijt zijn. En de wereld steekt ook zo in elkaar. De wereld die wil eigenlijk elk probleem naadloos repareren. En misschien wij zelf ook wel, als christenen. Hè? Met vuilpon zie je er geen barst van. Dat is wat we willen. En we proberen al die stukjes bij elkaar te brengen en elk naadje zo goed mogelijk weg te poetsen, want het mag niet zichtbaar zijn dat het kapot geweest is. En weet je, dat is een leugen van de Satan. Want juist scherven in ons leven kunnen ons verrijken. En als we dan, dus naar dat naadloze, hè, dan zie je weer zo'n bord wat kapot gevallen is en dan moet je echt heel goed kijken van, waar was het ook alweer dat hij kapot was? Dat is wat we willen. Maar ik weet niet of dat de bedoeling is. Toen ik hier zo een beetje over aan het nadenken was, toen kwam ik een leuk artikel tegen. En dat artikel dat ging over ook gebroken aardewerk en zo, en hoe ze dat dan gingen repareren. En dat noemden ze, moet ik even goed kijken hoor, kintsugi. Iemand daar wel eens van gehoord? Nooit, hè? Nee, ik ook niet. Dus het was voor mij ook een openbaring. Maar dan gaan ze dus laten zien wat er gerepareerd is. En dat doen ze door een speciaal soort lijm te gebruiken. Lijm met goudstof. En dan krijg je dit soort dingen. Dan wordt het niet weggepoetst, maar dan wordt er juist zichtbaar gemaakt wat er kapot is geweest. En hoe het weer bij elkaar gebracht is. En dan krijg je allemaal van dit soort mooie, hè, oud potje, wat helemaal aan stukjes was, hebben ze met goudlijm in elkaar gezet. Alles is weer opnieuw bij elkaar gebracht. Een bord wat helemaal aan gruzelementen was, met goudlijm weer bij elkaar gebracht. En dacht ik van, wauw, daar zit toch wel iets moois in. Je kan er een mooie gedachte achter vinden, zeg maar. Hier ook nog weer een mooi bord. Denk je van, ja, weet je, aan gruzels, je kan net zo goed weggooien. Maar als je het aan elkaar lijmt, en dan heeft het ook iets. Er zijn zelfs landen, het komt uit het oosten, het is een Japanse manier van de zaken weer aan elkaar lijmen. Maar dan wordt het zelfs ook als kunst gebruikt. Om het op deze manier ook te tentoonstellen van kijk eens hoe mooi dat bord is. Het is een gruzels geweest, maar het is aan elkaar gelijmd met goudlijm. En moet je zien hoe mooi het er nou uitziet. Met al die gouden strepen er doorheen, die er eigenlijk eerst niet in zaten, maar doordat het kapot gegaan is, zijn ze erin gekomen. Prachtig. En als je op internet gaat zoeken, dan zie je de schitterendste dingen van hoe ze dingen weer gerepareerd hebben. Weet je, de zichtbaarheid van de scherven, daar zitten dan een paar leuke gedachten achter. En het eerste is, het laat de kwetsbaarheid zien. Want het is kapot geweest, dus het is kwetsbaar, het is breekbaar. En het wordt zichtbaar gemaakt door die lijmstrepen, zeg maar. Het is nog steeds bruikbaar. Als zo'n bord weer aan elkaar gelijmd is, of zo'n potje weer in elkaar gelijmd is, kun je het nog steeds gebruiken. Het is niet zo van, ja, het is wel in elkaar gelijmd, maar ja, je kan het eigenlijk niet meer gebruiken. Nee, je kan het juist wel gebruiken. Het is nog steeds bruikbaar. Het vertelt een verhaal. Er zit een verhaal achter. Hoe is het gekomen dat het kapot gegaan is? Hoe is het weer bij elkaar gebracht? Een getuigenis. Acceptatie van veranderingen. Hé, het bord zag er eerst zo uit en nu ziet het er zo uit. Accepteren dat het er anders uitziet. Nou, als je dat een beetje tot je door laat dringen, dan zijn het ook een soort van geestelijke lessen haast. Als we kijken naar ons eigen leven en als we kijken hoe de scherven in ons eigen leven weer opnieuw, als het ware, bij elkaar gebracht zijn. He, aan de ene kant, wat ik net zei, he, van dat onzichtbaar lijmen. He, ik vraag me zelfs af of dat überhaupt mogelijk is. Nou, misschien dat jullie zeggen van, ja, met Jezus is alles mogelijk. Ja, met Jezus is alles mogelijk. Maar doet hij dat ook onzichtbaar? Wil hij het allemaal, als het ware, wegpoetsen? Daar kom ik straks nog even wat meer op terug. Wat we in ieder geval kunnen doen, is dat we met onze scherven naar Jezus gaan. De Bijbel is er duidelijk over. Hij zegt, als je vermoeid bent, als je belast bent, als je moeite hebt, als je vragen hebt, als je zorgen hebt, kom bij mij. Kom bij mij. Dan gaan we er wat aan doen. Matteüs 11, vers 28 tot 30. Bekend tekstgedeelte wat we heel vaak noemen naar elkaar. Maar zo is Jezus. Hij zegt, kom maar met die scherven. Wij denken van, nou ja, het is rijp voor de prullenbak. En Jezus zegt, nee, niet. Kom naar mij. En ik ga er wat mee doen. En misschien dat je dan de vraag hebt, en natuurlijk, het christelijke antwoord is van, ja, natuurlijk moeten we naar Jezus. Maar waarom moeten we dan naar Jezus? Wat is er nou zo bijzonder aan Jezus dat we naar hem kunnen met die scherven van ons leven? Ik ga 7 dingetjes noemen. Eerste, hij is het brood dat leven geeft. Johannes 6, vers 35 staat, en Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens, wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Komen naar Jezus en geloven wie hij is, en daardoor eeuwig leven ontvangen. Hij geeft alles wat je nodig hebt. Brood en water om te leven. Hij is het leven. Kom tot mij, zegt hij. Hè? Zit hier ook wel in verborgen als het ware. Tweede is, hij is het licht van de wereld. Als we kijken naar ons leven, als we kijken naar al die scherven die wij in ons leven hebben, duisternis. Gewoon maar even simpel samengevat, duisternis. En weet je, duisternis is niks anders dan de afwezigheid van licht. En als Jezus met zijn licht daarin komt, wat hij ook zegt in Johannes 8, vers 12, ik ben het licht van de wereld, wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Als we naar Jezus toe gaan, komt hij met zijn licht in onze duisternis, en is de duisternis weg. Is dan alles al gerepareerd? Nee, daar is soms een proces voor nodig. Maar het licht is er wel. De duisternis is verdwenen. Waarom? Omdat Jezus het licht is. Het derde, hij is de deur van de schapen. Staat in Johannes 10, vers 7. Voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur van de schapen. Deur geeft iets weer van bescherming. De schapen zitten in de stal, de deur is dicht, Jezus is de deur, dus de schapen zitten veilig, zitten achter Jezus. En tegelijkertijd is de deur ook iets van een opening om die veiligheid binnen te komen. Jezus zet zichzelf als het ware open, zodat wij door hem naar binnen kunnen gaan. Veiligheid en bescherming bij Jezus. Hij is de goede herder. Een paar versen verder in hetzelfde hoofdstuk. Hoofdstuk 10, vers 11 en 14 en 15. En daar staat, ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Vers 14, ik ben de goede herder en ik ken de mijne en word door de mijne gekend, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Weet je, Jezus zet zich in voor jou. Hij heeft zijn leven gegeven aan dat kruis, speciaal voor jou. Wauw, wat een herder, hè? Als we kijken naar dit gedeelte, heeft een link met een hoofdstuk in Ezechiël, waar gesproken wordt over de slechte herders, die alleen maar bezig zijn zichzelf te verrijken en zelf te zorgen dat ze het zo goed mogelijk hebben en ze bekommeren zich niet om het volk. Bij Jezus precies andersom. Hij zegt van, weet je, al ben ik er één kwijt, ik laat alles even achter en ik ga erachteraan om die ene te vinden. Hij geeft zijn leven. Hij heeft zijn leven gegeven. Er is een vertrouwensband. Als we vers 14 en 15 lezen van het kennen tussen Jezus en de Vader, dat is zo innig, dat is niet los van elkaar te trekken. Wij hebben het dan wel over de drie-eenheid. Maar Vader, Zoon en Geest zijn één. Dat is niet los van elkaar te denken. Nou, diezelfde eenheid, zegt Jezus, is tussen jou en mij. Kan je je voorstellen? Gaaf, hè? Dat Jezus zo met ons begaan is, dat hij zo dichtbij wil zijn, dat we één zijn met hem, de goede herder. Hij is de opstanding en het leven. Ik ben de opstanding en het leven, zegt Jezus. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Dan staat er een vraag achter. Geloof je dat? Hij zegt dat hier tegen Martha, maar zegt het ook tegen ons. Geloof je dat? Geloof je dat je eeuwig leven hebt met Jezus? Belangrijk om te weten. Als je daaraan twijfelt, dan al die andere dingen die ik al genoemd heb, daar twijfel je dan ook aan. Dat komt dan niet bij elkaar. Jezus is de opstanding en het leven. Heeft hij tot stand gebracht aan dat kruis met zijn lijden en sterven. Hij heeft de dood verslagen. En we praten heel vaak over het eeuwig leven, van ja, dat komt ooit ergens een keer. Nee, nu. Je hebt nu al eeuwig leven. Het is begonnen vanaf het moment dat je ja hebt gezegd tegen Jezus. Gaaf toch? Hij is de weg, de waarheid en het leven. Dat zegt hij ook in Johannes 14, vers 6. Hij zegt dat daar tegen Thomas, die hem daar een vraag over had gesteld. En dan zegt hij, ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar één mogelijkheid. De wereld wil ons laten geloven dat er allerlei mogelijkheden zijn om ergens bij een God te komen, of hoe ze dat dan ook allemaal noemen en benoemen. Jezus zegt, maar één weg, dan ben ik zelf. Als je om me heen gaat, kom je er niet. Door Jezus kom je bij de Vader. En hij is waarheid, waarom? Omdat hij, Jezus, is een betrouwbare openbaring van de Vader. De evangelie doorlezen, dan zegt hij heel vaak ook van weet je, hetzelfde gedeelte zelfs, van komt ook de vraag, ja de Vader, maar wie is dan die Vader? Laat ons dan de Vader zien. Hallo, zegt Jezus, heb je dat nou nog niet door? Kijk nou naar mij. Kijk naar mij, zegt Jezus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Laat gelijk zijn eenheid weer zien. Jezus is de Vader. Betrouwbaar. En hij is het leven. Hij kan het leven geven. Waarom? Omdat hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. De dood is er niet meer. En daarom is hij ook het leven. Hij is de ware wijnstok. Johannes 15, vers 1 en 5. Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardier. Ik ben een wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Weet je, we worden hier vergeleken met, met ranken. En ranken kunnen alleen leven als ze aan die stam vast blijven zitten. Als je ze eraf breekt, ja, dan zijn ze nog wel eventjes groen, maar dat gaat al heel snel, wordt dat minder. En dan wordt dat dor en dood en ja, het leeft niet meer. Omdat het die verbinding niet meer heeft met de stam. Belangrijk dat we in Jezus blijven. Maar dan zien we ook dat God bezig is als de tuinman om te snoeien. Dan haalt hij wel eens dingetjes weg die de groei van de vrucht in de weg zitten. Hij moet wel eens wat weghalen. Maar daar waar weggesneden wordt, daar waar dingen weggehaald worden, ontstaan wonden. Die helen wel, maar die wonden blijven zichtbaar. Kijk maar naar een boom waar een tak afgezaagd is. Zolang die boom er staat, zie je van, hé, daar heeft ooit een tak gezeten. En zo is met de wijnstok precies hetzelfde. En daar zit alweer een beetje die verbinding in met de scherven van ons leven. He, dat er wonden zijn die helen, maar het blijft zichtbaar. Daarvoor vond ik dat ook zo mooi met die kintsugi-methode. Met die goudlijm. Dat het zichtbaar blijft. En wat ik mooi vind, is dat Jezus ook niet ongeschonden is. Hij is opgestaan, hij kwam bij zijn discipelen, en wat gebeurde er? Wat liet hij het eerste zien? Hij liet zijn littekens zien. Was God niet bij machte geweest om dat gewoon weg te poetsen, met velpon, zeg maar, dat er niks van te zien was? Ja, dat was zo. Maar Jezus wilde laten zien van, hé, mijn scherven zijn jouw scherven. Je zou kunnen zeggen dat de littekens van Jezus, na zijn opstanding, de goudlijm zijn. Waarmee hij laat zien van, hé, ik weet waar jij in zit. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben dezelfde weg gegaan. En de Bijbel spreekt er ook zo over. Hij kent jouw scherven van het leven. Waarom? Hebreeën 2 vers 18. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht wordt, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Met andere woorden, hij is daar geweest. Hij snapt waar we in zitten. Hij snapt waar we mee bezig zijn. Wat er allemaal gebeurt in ons leven. En een stukje verder in Hebreeën. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Jezus is door hetzelfde heen gegaan als waar jij doorheen gaat. En misschien heb je nu dingen in je gedachten, in je eigen leven, worstelingen of vragen of moeites of whatever, gezondheid. Weet je, Jezus weet het allemaal. Waarom? Al die zooi heeft hij gedragen aan het kruis. Alles. Van ieder mens. Miljarden mensen. Alles heeft hij meegenomen aan het kruis. En daarom zegt hij van, hé, die littekens, die hou ik. Omdat ik wil laten zien, dat ik dezelfde weg gegaan ben. En dat het geen goedkoop verhaal is wat ik vertel. Naar ons toe. Ik denk dat het belangrijk is dat wij onze scherven niet verbergen. Dat we ons niet oppoetsen van, ja weet je, ik heb nooit problemen. Ik ben een superchristen. Ik heb nooit problemen gehad ook. Nee. Tubus velpon gebruikt, maar dat doet er even niet toe. Elke keer weer opnieuw, hè, want dat laat ook alweer een keer los. Want velpon zegt wel dat ze heel goed zijn, maar het houdt een keer op, precies. En dan proberen we weer, hè, nieuw tubetje velpon, weer even een beetje wegpoetsen. Nee, nooit problemen. Geen scherf in mijn leven. Onzin. We hebben allemaal scherven in ons leven en we kunnen elkaar helpen door die scherven aan elkaar te laten zien. He, door die goudlijm te gebruiken. En de goudlijm die we hebben is Jezus. Hij herstelt in ons leven. Hij is degene die de scherven weer bij elkaar brengt en in liefde aan elkaar plakt. En zegt van, weet je, ik gebruik goudlijm, want ik vind het prachtig om dat te laten zien. Om te laten zien waarvan je hersteld bent, hoe je hersteld bent. En dat je nog steeds bruikbaar bent. Dat je nog steeds gewoon kan doen waarvoor ik je gemaakt heb. Ondanks al die scherven. Je bent veilig bij Jezus wat dat betreft. En nou komt er een moeilijke misschien wel. je bent veilig bij Jezus, mensen. En dat is helaas niet zo. Als ik om me heen kijk, dan zien we heel vaak dat we naar elkaar toe zoiets zijn van, nee, je moet geen goudlijn gebruiken, je moet velpon gebruiken. Je moet sterk zijn, je moet een keer klaar zijn. En weet je, dat doen we elkaar ontzettend veel pijn mee. Daarmee zetten we elkaar als het ware aan de kant en zeggen we van, weet je, je bent eigenlijk niet goed genoeg. Kijk naar mij, ik heb geen basje, helemaal niks. Dat is hoogmoed. Want ook jij hebt scherven. Dus laat het zo zijn dat de mensen, zoals hier met elkaar zitten, maar ook daarbuiten, dat mensen veilig zijn bij Jezus, mensen. Waarom? Omdat we zelf heel goed beseffen dat wij ook goudlijm nodig hebben. Omdat er ook scherven in ons eigen leven zijn. En dat we op die manier naast anderen kunnen gaan staan, anderen kunnen helpen, als het eventjes niet lukt om die stukjes aan elkaar te krijgen. Dat ze kunnen helpen van, nou, laat ik die stukjes vasthouden en een ander doet er een beetje lijm tussen, goudlijm. En dan met elkaar proberen we de zaak weer bij elkaar te brengen. En soms duurt het een poos. En soms duurt het een hele poos. Want het is wel lastig om hiermee om te kunnen gaan. Weet je, ik zei begin al een keer, hè, van ja, met Jezus is alles mogelijk. Ja, dat is waar. Maar als ik tegelijkertijd kijk naar de wereld om ons heen, als ik kijk naar wat ik gewoon elke dag voorbij zie komen op onze websites, dan zie ik niet alleen de niet-gelovigen in de problemen, maar ook heel veel christenen in de problemen. Dan zie ik mensen die worstelen met ziekte. En dan zeggen we, ja, Jezus is de geneesheer, bid tot hem en ontvang genezing. Ja, maar dat gebeurt niet altijd. Ik heb een collega, inmiddels heeft ze afscheid genomen, omdat het gewoon qua gezondheid niet gaat. Dat is een vrouw vol van Jezus, weet je, echt, ontzettend. Echt gaaf. Ik heb ontzettend veel geleerd van haar. Maar als je naar haar leven kijkt, ze heeft iets aan de spieren en de zenuwen en weet ik het allemaal. En haar wereldje wordt steeds kleiner. En allerlei goedbedoelende christenen eromheen, die haar zien als een soort genezingsobject. Want ze moet nou eenmaal genezen worden, want Jezus geneest. Maar het gebeurt niet. Er is ontzettend veel gebeurd. En zij zegt van, weet je, juist in mijn ziekte, in alles wat ik meemaak, heb ik ontzettend veel geleerd en gezien van wie God is. En daar hou ik me gewoon aan vast. Kan ik genezen worden? Oh ja, vast. Gebeurt het? Weet ik niet. En zij heeft gewoon gezegd van, ik wil dat allemaal niet meer. Ik wil niet meer van de hot naar her gesjouwd worden om overal maar voor me te laten bidden. Of anderen die aanbellen en zeggen van, ik heb een woord voor je, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Dan denk ik, dat is de gebrokenheid van de wereld. En als ik dan naar zo'n vrouw kijk, dan zie ik daar een vrouw die gelijmd is met goudlijm. Gewoon omdat Jezus met haar bezig is. En ze een getuigenis is voor de mensen om haar heen. Nou, echt van hier tot Tokio. Is echt enorm. Echt enorm. En dan denk ik van belangrijk dat mensen veilig kunnen zijn bij ons. En blijven daarmee allerlei vragen over? Jazeker. Het is niet allemaal makkelijk, maar we leven in een kapotte wereld. Een wereld die verrot is, die gebroken is. En daarin moeten we leven, daarin moeten we bezig zijn. Maar vragen blijven er. Antwoorden, soms, lang niet altijd. Is dat erg? Nee, dat denk ik niet. Als we samen met Jezus bezig zijn met al die dingen die ik net genoemd heb, dan ben ik ervan overtuigd dat je het leven kan leven wat Hij je geeft te leven. En één ding weten we, er is overwinning. Maar niet zonder de zichtbaarheid van de scherven. En dan sluit ik af met dit gedeelte. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, omdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld zou veroordelen, de scherven weggooien, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Met zijn goudlijm herstellen en laten zien hoe groot en geweldig Hij is. Amen.